Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, zo langzaam maar zeker begin ik een klein beetje medelijden te krijgen met minister Hugo de Jonge. Want hij heeft zichzelf als opgave gesteld om jaarlijks 90 tot 100.000 woningen te bouwen. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Hij heeft er wel een list op bedacht. Maar hij wil de regelgeving versoepelen in feite. Maar kan dat ook? En iemand die denkt dat dat kan, dat is Annius Hoornstra. Hij is stadsontwikkelaar. En hij heeft het begrip YIMBY, Yes in my backyard, bij de minister geïntroduceerd. En hij zegt dus dat we een stuk sneller kunnen bouwen met snellere procedures. Annius, welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, ik kwam in de lucht 2 weken geleden ongeveer op LinkedIn. Toen postte ik, want toen minister Hugo de Jonge zei van jongens, het kan een stuk sneller. Er komt. Toen zei ik, is dat inderdaad zo? En toen zei hij als eerste heel snel van ja, dat is zo.
Ja.
En waar baseer je dat op?
Nou, op een onderzoek wat wij hebben gedaan voor het ministerie. En waarbij eigenlijk zegt van we gaan gewoon alles tegelijkertijd doen. In plaats van alles achter elkaar. En dan. Ja, hebben we uitgezocht, dan kan je van 6 naar 2 jaar in de planontwikkeling. Het ministerie geeft ook aan, hè, waar kan je nou, wat duurt nou lang en waar kan je versnellen? Nou, bij bouwen kan je maanden versnellen, in de planontwikkeling kan je jaren versnellen.
Nou, heel even één stapje terug, hè, want de minister die wilde dus 90 tot 100.000 per jaar bouwen. Kan dat of niet?
Ja, dat kan. Ja.
Oké, dat is in ieder geval een hoopvol begin. En laten we kijken of we ook aan het eind van deze uitzending ook nog steeds op dat punt staan. Maar op een dag was jij degene die zei van, we hebben een probleem in Nederland, we moeten meer meters maken. En toen heb jij je gemeld bij het ministerie of iets dergelijks.
Ja, het was een oploopje met allemaal directeuren stedelijke ontwikkeling. En dat had ik georganiseerd samen met Facton. En die zeiden, ja, oké, we hebben allemaal leuke dingen om het beter te doen. Maar dat is een klein beetje beter. En we moeten 25% meer bouwen, hè, van 75 naar 100.000. Of misschien wel van 60.000 naar 100.000. En dat met minder personeel, dat kan je niet doen met alles een beetje beter. Dan moet je echt met een veel betere, rigoureuze plan komen. Dus verzin een list. Nou, en dat hebben Facton en ik hebben dat opgepakt. En toen hebben we één ding gepitcht en dat was onder andere om te kijken, kan je nou niet alles tegelijkertijd doen? En toen zei het ministerie, ja, we hadden daar de hele zomer, had dat in het achterhoofd gezeten inderdaad, van ja, we moeten echt iets anders gaan doen, anders gaat het niet lukken.
Maar dat klinkt bijna heel simpel, bazaal, van ja, als je alles tegelijk doet, dan gaat het een stuk sneller.
Nou, maar wij dachten ook van, het is misschien wel heel ingewikkeld. Dus zit wet en regelgeving je in de weg. Doen we dit, gaat het zo omdat we dat met procedures na 1 keer gewoon niet anders kunnen. En dat zijn we gaan onderzoeken. En ook met mensen gaan bespreken. En ja, dat was wel heel grappig. Want toen hadden we, we moesten eigenlijk een soort mensen een beetje tot kalmte dwingen. En die gingen allemaal tegen ons zeggen, ja, maar het kan nog sneller. Of ik doe dit stukje altijd zo. En nou, dat hoeft helemaal niet een jaar of anderhalf jaar of 2 jaar te duren. Dat kan ook in, nou, bijvoorbeeld het maken van een plan kan in 52 werkdagen. Nou, dus toen gingen we echt vanuit het idee, moesten we ons weer even hergroeperen. Want wij dachten, het ligt aan de regels. Daar ligt het niet aan, het ligt aan hoe je het organiseert.
Ja, maar toch zegt de minister ook, ik wil met een nieuwe wet komen. Ja, zij wil meer regie pakken, zodat er ook minder bezwaar mogelijk is. Niet 2 of 3 keer, maar 1 keer.
Ja, nou, dat is wel belangrijk. Want als je, stel je nou voor, hè, dat je heel hard gaat werken met elkaar om het binnen 2 jaar een plan te maken. En je moet daarna 2 jaar wachten op een uitspraak van de Raad van State. Ja, dan is 2 jaar later is de wereld veranderd. Dan is de kans te groot dat je voor niks zo hard hebt gewerkt. Dat is natuurlijk ook waarom de dynamiek in de planontwikkeling, daar zit een soort rem op, omdat je altijd denkt, ja,
is de geest alweer uit de fles?
Ja, precies.
Maar wat kan de minister daar tegen doen?
Nou, het is wel een mooi voorbeeld uit Ierland. In Ierland heb je ook een Raad van State. En in, bij die raadstaat is zo even van de schrikken, daar krijgt 30% van de klagers gelijk. Maar dat weten ze binnen 2 maanden. Dus wat gebeurt er? Daar ga je niet procederen om het vertragen. Daar ga je alleen procederen als je echt vindt dat je gelijk hebt. In Nederland wordt er heel veel geprocedeerd, hè, denk aan supermarkten, om maar te vertragen. Nou, dat is daar niet zo. Dus wat de minister nou doet, is met een aantal ingrepen voor zorgen dat die procedures bij de Raad van State sneller kunnen. Waardoor, hopelijk, het aantal mensen wat denkt, ja, ik ga een bezwaartje maken en dan nog een keer en nog een keer. Om er maar voor te zorgen dat het gewoon niet komt of veel later. Dat aantal mensen gewoon afneemt.
Maar wat is de grootste obstakel dan? Wat zorgt voor de meeste vertraging daar dan? Is dat omdat we gewoon geen knopen doorhakken? Of omdat de procedures gewoon te lang zijn?
Het aantal bezwaren neemt alleen maar toe. Ja. We zijn in een soort wereld. Het is vrij gemakkelijk om een bezwaar te maken.
Dat hoeft te makkelijk.
Ja, het is veel te gemakkelijk. Je hoeft niet aan heel veel procedure eisen te voldoen om een bezwaar in te dienen.
Dus als ik zeg van, is het het dilemma tussen aan de ene kant de stomme bezwaarmakers, waar we heel boos op moeten zijn met elkaar, of dat het te makkelijk is, of anderzijds aan plannenmakers die gewoon domme plannen maken, waardoor je altijd wel... Wat is het dan?
Nee, kijk, als op het moment dat je... Het begint natuurlijk met zorgen dat je de omgeving goed meeneemt. En dat je tijdens het proces in principe gewoon uitgaat van dat je het samen moet doen met iedereen. En dat er even geen domme mensen zijn.
Dat is onmogelijk. Er is altijd wel iemand die zegt, ja hallo, mijn uitzicht verdwijnt. Of die boom wil ik laten staan.
Ja, maar goed. Maar daar zijn in principe regels voor. En daar is ook de democratie voor. Dus als een gemeenteraad op basis van een goed onderbouwd plan zegt, wij vinden dat hier moet worden gebouwd. Nou, en dat is... Het past binnen de regels, dan kan het gewoon. En dan is zo'n bezwaar, ja, dat is vertraging. Kijk, je hebt natuurlijk ook plannen waarbij er gewoon slecht wordt geluisterd. Waarbij mensen goede bezwaren hebben, waar geen rekening mee wordt gehouden.
Maar jouw aanname is, het is te makkelijk om nou een bezwaar tegen een plan in beroep te gaan.
Ja, en daardoor is die stapel met bezwaren zo groot, dat het heel lang duurt. Waardoor je, als je een plan maakt, altijd... Ergens, die hele donkere wolk, die is niet ergens, die is er al. Dat je weet, ja, ik ben nu iets aan het doen. Maar de kans is groot dat als ik straks bij het vergunningloket sta, dat er iemand zegt, ja, we hebben een bezwaar bij de Raad van State. U moet nog even wachten.
Minister Hugo de Jonge zegt eigenlijk ook elke keer, bij elke bijeenkomst waar je ook bent, degene die zeg maar een woning hebben, worden beter beschermd. Of in ieder geval hebben meer rechten dan degene die nog een woning moeten hebben.
Ja, volgens mij... En dat heeft wel iets te maken met YIMBY. Yes in my backyard of not in my backyard.
Heb jij geïntroduceerd?
Nou, en ik was op een hele leuke excursie naar de westkust van de Verenigde Staten en Canada. En daar hebben ze YIMBY, Yes in my backyard. En dat is een beweging en dat zijn over het algemeen jongeren en die spreken in bij bestemmingsplanprocedures. En die zeggen dan tegen de gemeenteraad, stem voor. Ik wil een huis. En ik weet hoe dat werkt in zo'n gemeenteraad. Op het moment dat je daar als raadslid zit. En er staan allemaal boze mensen achter de microfoon. En die zeggen, ja, dit moet je niet doen. Het is belachelijk. Om wat voor reden dan ook. Dan is het heel moeilijk om te zeggen.
Ja, we gaan het toch doen.
Ja, vanuit algemeen belang. Op het moment dat er net zoveel mensen achter die microfoon staan. Die zeggen, doe het wel. Ja, dan heb je het opeens, krijg je toch opeens het idee, oké, dat is een belangafweging. Ik heb hier iets in, ik moet een keuze maken. En er zijn ook mensen die, als ik kies voor, die me gaan steunen.
En wat zijn het voor mensen? Krijgen die daarvoor betaald of zo? Of zijn het gewoon mensen die echt heel graag willen dat er gebouwd wordt?
Ja, nou bijvoorbeeld de gemeente Almere, die doet dat. Die nodigt woningzoekenden uit bij bestemmingsplanprocedures. Die hebben gewoon een lijst met woningzoekenden. Die krijgen ook een uitnodiging. Dus niet alleen de buurt, maar ook de omgeving, of zeg maar alle woningzoekenden. Nou, dat leidt tot een ander gesprek. Dat lijkt al in die procedure van het bestemmingsplan altijd andere geluiden.
Tot een eerlijker debat in feite.
Ja.
Tegelijkertijd, hè, ik heb met de Raad van State dit jaar ook gesproken. Maar ook de Rijksuniversiteit van Groningen heeft ook onderzoek uitgevoerd naar deze ambitie van de minister om zeg maar die procedures te versnellen. Wat hoogleraren, die zeggen eigenlijk allemaal, dat hebben we wel vaker geprobeerd eigenlijk om die procedures te verkorten. En eigenlijk is elke keer de conclusie van dat het nauwelijks mogelijk is.
Ja, kijk, maar de kern van het voorstel van parallel ontwerpen van een plan zit niet zozeer in dat laatste deel van die procedure, van die bezwaarprocedure, want daar zit wet en regelgeving. Maakt dat het ook bepaalde redelijke termijnen moeten zijn. De grootste winst kan je maken door het maken van het ontwerp, het onderhandelen over de financiële voorwaarden, het opstarten van onderzoeken van bestemmingsplannen, het doen van de inspraak, dat niet achter elkaar te doen, maar tegelijkertijd. En dat is echt, dat is de grootste klap.
En waarom doen we dat nu niet dan?
Omdat je bijvoorbeeld dan heel dedicated maar met één project bezig bent, in plaats van met 20. Dus een projectmanager heeft dan één project fulltime. En het is gewoon 's ochtends met je projectteam bij elkaar zitten. Wat moeten we vandaag gaan doen? Einde van de dag en de volgende klaar. En de volgende dag weer hebben. Oké, wat gaan we nu doen? Dat is heel iets anders dan elke 3 weken projectteamvergadering. En dan, ja, en dat gebeurt vooral op het moment dat er te weinig capaciteit is. Dan wil je de parkeernota bespreken. En is alleen de verkeerskundige, die zit bij een andere projectgroep.
Er zit geen ritme in.
En geen tempo.
En geen tempo. Dus we hoppelen eigenlijk een beetje van project naar project. Op het moment dat die ene deskundige op vlak A, B of C daar met dat project bezig is, dan heeft hij even geen tijd voor al die andere projecten.
Nee, en dan is dat het allerergste wat je dan kan gebeuren, is dat je dan... Want er zitten in plannen altijd conflicterende belangen. Dan wil je dat belang bespreken en dan is deskundige A er niet. Denk je, nou, dan doen we het over 3 weken. Alleen dan is deskundige B er niet. Nou, voor je het weet, ben je 3, 4 vergaderingen.
Als je ondernemer bent of ontwikkelaar, dan zakt hier toch je broek vanaf.
Ja, ik heb wel eens... mij is wel eens opgevallen dat projectontwikkelaars het dan heel moeilijk vinden om dat te escaleren. Want die denken... Tegenwoordig, het is nog even op basis van de oude idee. Ik moet nog zes jaar door.
Met dezelfde
mensen. Dus ik moet niet
ga geen ruzie maken.
Nee.
Dus we houden het met elkaar een beetje in stand.
Ja.
Irritant. Als je het mij zou vragen, denk ik van jongens, kom op, wakker worden. Ja. Hè? We hebben een probleem. Hè? We hebben jongeren die niet aan de bak komen, die geen huis kunnen krijgen. Onbetaalbaar. Dan hebben we het in één keer over speculatie. Ja. Ja,
wat dus heel gek is, dat is me altijd opgevallen, hè? Dan wordt er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar. En dan spreken ze af wie doet wat. Er staat bijna nooit een planning in. Ze spreken bijna nooit af wie levert wat, wanneer in. En als het te laat is, wat doen we dan? Dus ook de escalatie niet. Terwijl als je dat gewoon hebt geregeld, dan is boos worden is helemaal niet iets emotioneels. Dat is gewoon een onderdeel van het contract die zegt, nou, gisteren hadden we dat af moeten hebben. Het is nu niet af. We gaan nu naar de directeur. Of naar de ontwikkelaar moet terug naar zijn baas. Kan ook. En die gaat dat probleem oplossen.
Je hebt het zelf al een keer gedaan, hè, geloof ik. In Amsterdam in ieder geval vertel jij tegen mij dat jij op één hoogste bouwrecord hebt. Dus heel veel tempo hebt gemaakt. Waarom was je niet de beste eigenlijk?
Oh, het was... kijk, het record was van Jan Schaefer. Zo hebben we het over lang geleden.
En, toen bouwen nog heel gemakkelijk was.
Ja. En op een gegeven moment ben ik in Amsterdam weggegaan. En daarna is het nog een keer. Zijn er nog meer dan 8500 woningen gestart.
Maar hoe snel was dat dan?
Hoe snel dat toen ging?
Ik dacht of het bouwrecord.
Nee, dat was niet in. Dat ging in aantal.
Oh, ik denk al. Jij had lekker tempo gemaakt, maar dat viel dus nog wel tegen.
Nee, er zaten ook wel. Er zaten natuurlijk ook projecten bij waar het heel snel ging. Dat had. We kwamen uit de crisis. Ja, en even het doel. Het was natuurlijk een bouwrecord van waar heel veel mensen aan mee hebben gewerkt. Maar de bestemmingsplannen waren klaar. En. Nou, dus was ook nog wel de periode dat de veel bouwende partijen capaciteit hadden om het te doen. En op het moment dat, vooral in het begin, er was de dynamiek van, dit gaan we gewoon regelen. Vrij compacte projectgroepen. En soms ook via tenders binnen anderhalf jaar is de afspraak. Moet je je vergunningen inleveren.
Maar wat was de driver dan?
De grap is dat als je in een heel andere modus komt vanuit van het idee, we doen dit samen en we gaan het probleem oplossen. En je krijgt een soort tempo. Dan is die angst voor veranderende omstandigheden buiten neemt af. En dat is echt cruciaal. Want als je namelijk denkt dat je met een project bezig bent wat 6 jaar kan duren, dan denk je, oké, ik heb geen idee hoe de wereld er straks uitziet. Ik weet niet of de kosten hoog zijn, de opbrengsten laag, de opbrengsten hoog, de kosten laag. Ik zie wel. Dat is een heel andere drive dan wanneer je het idee hebt, oké, we hebben de aannemer gecontracteerd. We hebben een contract, we moeten over anderhalf jaar klaar zijn. Als er een probleem is, moeten we het oplossen, doen we samen. En dan gebeurt er iets anders. Dan ontstaat er een soort magic in zo'n team. En dan gaan ze rennen met z'n allen.
Beetje onder druk vloeien dingen. Maar het is ook een beetje, normaal zeggen we van haastig spoed is zelden goed. Maar hier is het juist wel goed om een beetje tempo te maken.
Nou, ik ga daar nog verder in. We hebben het ook gehad met een aantal mensen over de rol van bewoners in een omgeving in zo'n snel proces. Je moet je even voorstellen wat er gebeurt met een bewoner die in een proces van 6 jaar een plan 4 of 5 keer heeft zien veranderen. Toezeggingen die worden ingehaald door de werkelijkheid. Terwijl op het moment dat de dynamiek is en de snelheid, dan mag je ook verwachten van partijen dat ze hun beloftes waar kunnen maken. Kunnen ze gewoon zeggen, we hebben het uitgerekend, het is betaalbaar. We hebben de aannemer al gebeld. Voor die prijs kan het gebeuren. Als je dat niet kan doen, en dan ga je toch toezeggingen geven. En een paar jaar later blijken de omstandigheden zijn veranderd. Ja, dan krijg je teleurstelling. En dan krijg je ook irritatie en bezwaren.
Jij zegt, we moeten juist veel meer tegelijkertijd bepaalde processen opstarten. Verschillende projecten tegelijkertijd in een soort planning gieten en naar handelen. Hoe kunnen we dit doorbreken? Begint dat inderdaad bij de minister die dan een wet moet aanpassen? Of begint dat in de hoofden van bestuurders of van die aannemers? Of waar begint dit?
Nou, ik denk dat het begint in de combinatie tussen een gemeente en dan het niveau wethouder, directeur, die zeggen, ik heb een probleem. Ik wil dat er sneller wordt gebouwd. Ik heb nog een probleem. Ik heb niet genoeg capaciteit. Ik moet mijn werk of het proces anders gaan organiseren in combinatie met een ontwikkelaar die zegt, ik durf een handtekening te zetten op dat als wij binnen een paar weken kunnen komen tot een soort overeenkomst op hoofdlijnen, dan garandeer ik dat het project er komt. Je kan niet tot het onmogelijk worden gehouden, maar...
Nee, maar het vraagt natuurlijk wel bij veel mensen om een andere werkwijze. Dus die werkwijze moet... Dus iedereen die meewerkt moet het eigenlijk worden omarmd als het ware. Yes, in my backyard of in mijn gemeente.
In mijn project.
En ook in mijn project.
Ja.
Nee, dat is volgens mij de allerlastigste misschien wel.
Nee, dat is het ook. Dat is ook door... Nou, als je daar langer over doorpraat en met mensen erover hebt over wat zit hier in de weg. Ja, dat is een andere manier van werken. Dat is het ingewikkelde. Wat hoop geeft, is dat er heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb dit wel eens gedaan. En het is natuurlijk tegelijkertijd weer dat je denkt, oké, stel een keer hebt gedaan, waarom is het niet de norm? Ja, de norm is anders.
Kunnen we het toch nog een klein beetje kleiner maken, want we willen 100.000 woningen per jaar. Dus minister die zegt, die beroepsprocedures moeten wat simpeler worden. Er moet enthousiasme komen voor snelheid. Er moet aanpak moet, et cetera, komen. Zijn er nog andere zaken die beter moeten dan? Of korter? Of?
Ja, kijk. Wat je ook moet doen, is je moet vooruitkijken, denken welke dingen komen op me af. En een van de, wat daarbij hoort, is gewoon, dat zijn alle dingen die te maken hebben met de veranderingen of de klimaatveranderingen. Die moet je, als je dat als een soort tegenkracht gaat zien in je project, forget it, weet je, dan loop je tegen die muur op. En ook daarin zal je na moeten gaan denken over hoe je processen anders organiseert. Dat kan gewoon in dezelfde tijdstermijnen. Maar dan moet je gaan nadenken over welke afspraken moet je maken op het moment dat je een energieproducerend gebouw maakt. Van wie is die energie? Moet je niet op het einde nog eens een keer proberen na te denken. Moet aan het begin. Als je nadenkt over sociale huur en deelmobiliteit en de corporatie zegt, ja, maar dat wil ik niet. En dan kom je op het eind achter, dan heb je gewoon een onhaalbaar plan. Als het gaat over klimaatadaptatie. Je hebt nog geen idee hoe je het moet doen. Haal het waterschap erbij. Dus ik denk dat zeg maar, de thema's die rondom projectontwikkeling zitten, die daar een beetje zeg maar, langzamerhand een vinger op steken van wij zijn ook belangrijk, die moet je mee gaan nemen in dit proces.
Ja, maar aan de ene kant hoor ik je zeggen, het moet integraler. Hè? Dus het gaat zeker, sneller bouwen gaat zeker niet ten koste van duurzaamheid of alle andere maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. En sneller. En dan verplaats ik me weer in die planontwikkelaars en zo. Die zich ook vaak zorgen maken over veranderend politiek of veranderend beleid. Hè? Van ja, zodra er weer een nieuwe de gemeenteraad komt, dan gaan we weer van voor of aan beginnen. Weet je wel? Dus ik hoor ook iemand al wel zeggen, van, kom dan met een bewooncommissaris of zo, die een soort in de gaten houdt, dat je niet elke keer bij een nieuwe raad zeg maar, ook weer opnieuw gaat beginnen.
Nee, maar kijk, als er één ding is wat voor vertraging zorgt, dat is dan ingaan tegen een maatschappelijke trend. Tegen een maatschappelijke beweging. Gewoon denken dat je nog lang volhoudt met bijna energie-neutrale woningen. Forget it. Doe een stap voorwaarts op dat soort thema's. Ik bedoel, je kan wel dat weg willen drukken, maar je krijgt gewoon tegenkracht. Je ziet dat, het staat ook in de notes van het ministerie, gemeentes mogen geen bovenwettelijke eisen meer stellen straks. Dat kan je 10 keer zeggen, maar als de wettelijke eisen te ver afstaan van wat de maatschappij wil, dan gaat er van alles gebeuren. Of mensen gaan gewoon protesteren, zeggen, ja, maar wij willen dit project niet meer, want het voldoet niet meer aan wat we met z'n allen willen.
Met andere woorden, hoe duurzamer je bouwt, hoe meer je rekening houdt met de maatschappij, hoe minder weerstand het oplevert, hoe sneller je door kunt gaan.
Kijk nog gewoon even 10, 15 jaar vooruit en denk even waar je mee bezig bent en incorporeer dat in je project. En dan kan je best nadenken over, hoezo is een energieproducerend gebouw duurder dan een bijna energie-neutraal gebouw? Ja, duurder om te bouwen, maar het heeft toch veel meer waarde als die bewoner er niet voor wil betalen? Kom op, beetje creatief nadenken over hoe je dat geld naar binnen haalt. Dat geldt ook voor klimaatadaptatie.
Hoe hoopvol ben je?
Nou, ik ben gewoon van nature enorm hoopvol. Dus ik zit nu aan te kijken van, dat is niet genoeg. Maar ik denk, als de plannen er zijn, hè, de plannen zijn er, dan is het dus een kwestie van uitvoeren. Dan moet je nagaan, oké, wat zit me dan in de weg? Nou, een van de belangrijke dingen die in de weg zit op dit moment, om dat soort hoeveelheden te maken, is capaciteit. Dan kan je het niet op dezelfde manier blijven doen en de hele tijd zeggen, er is niet genoeg capaciteit. Dan kan je er geld bij stoppen, maar met geld krijg je geen capaciteit. Dus je moet het echt anders gaan doen.
Hoe doet Hugo de Jonge het?
Met energie, hè? Die zet gewoon de ambitie hoog. En die daagt iedereen uit om dat ambitieniveau te halen.
Maar ik heb het idee, wat hij zegt ook steeds, van ik probeer al die plannen een beetje bij elkaar te rapen, te verzamelen, een beetje kijken welke... En dan gaan, en dan ook nog misschien benoemen, van nou, hier moet misschien wat geld bij. En dan processen tegelijkertijd laten gaan. Dus misschien wel meer samenwerking nodig ook tussen gemeente en tussen
provincie onderling. Kijk, hij organiseert de druk die nodig is om het anders te doen. Dat vind ik heel interessant. Hè? Dat denk ik ook. Want als er een momentum is om te zeggen, we gaan toch die procedures of onze werkwijzes tegen het licht houden en nadenken over, als we daar bezwaren in zien, dat we dat toch op een andere manier aanpakken. Ja, kom op. Die druk is nu georganiseerd. Dat is goed. Dat past ook. Hè. Dus dat is Sibylle Dekker deed het ook destijds. Gewoon maar rondjes rijden in het land. Afspraken maken met wethouders en de vraag stellen. En hoe gaat het? Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat doordrukt op het gesprek in de gemeenteraad. Of het gesprek met de directies en dan in de projectgroepen. Maar ja, als je nog geen handvat hebt om het anders te doen, dan wordt het allemaal een beetje beter. En dat is, nou, ik zeg wel eens, dit een beetje beter levert 10% op. Terwijl we hebben het nu over 25-40% meer. Ja, dat kan niet op dezelfde manier.
Vanaf wanneer gaan we dit merken? Vanaf wanneer gaan we zeg maar zien dat we 80.000 tot 90.000 woningen per jaar daadwerkelijk gaan bouwen?
Nou, kijk, het idee van het ministerie is om met 5 projecten te beginnen. 5 projecten zijn geen 100.000 woningen. Maar met die 5 projecten is het idee dat die laten zien hoe het anders kan. En eigenlijk al vanaf, nou ja, zeg maar de eerste maand ook vertellen aan de buitenwereld van op deze manier kan het. Bij in de weg- en waterbouw heeft het ook toegeleid dat er op een gegeven moment het echt van 20 jaar naar 4 of 6 jaar is gegaan. Dus ik denk, nou, als we over 2 of 3 jaar dit de norm is, ja, dan gaan in plaats van over dat het bouwproject over 6 jaar begint, begint het gewoon over 2. Staat het er al?
Heb jij een achtertuin?
Een klein achtertuintje, ja, met een schuurtje.
En wat nou als ze daarachter gaan bouwen?
Daar is het te klein voor.
Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Agnes Hoornstra, en succes met de Yes in My Backyard.
Graag gedaan.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.